Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Geen goal meer missen? Bekijk alle goals direct op je mobiel. AD Goal Alert. Activeer gratis in onze app.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Hartelijk welkom bij de AD Voetbal Podcast van dinsdag 31 augustus. De tweede werkdag van Louis van Gaal is van start gegaan. En ondertussen is het ook de laatste dag op de transfer deadline dag. Daarover gaan we vandaag uitgebreid praten met Sjoerd Mansou. Sjoerd, laten we even beginnen met de eerste werkdag van Louis als bondscoach. Die zit natuurlijk al op, hè, een tijdje geleden. Maar nu stond hij echt op het veld. Was hij in actie? Hoe was het?
Het was kalm. Het was een zacht zomerzonnetje. Louis hield zich nadrukkelijk afzijdig van de training zelf. Dus hield in het begin hield hij even een praatje. Daarna was hij vooral aan het observeren. En liet hij de oefeningen vooral over aan de conditietrainer René Wormhout. En later, dat was wel licht opmerkelijk, niet wereldschokkend, aan Frans Hoek. Ook wel French Corner genoemd in het Engels. En natuurlijk Frans Ekke. Die deed een soort opbouwvorm, leidde die. Dat vond ik wel opmerkelijk voor een keeperstrainer.
Ja.
Maar blijkbaar is de taakverdeling zo. En Louis stond het op zijn gemak te bekijken.
En wat deden Blind en Fraser dan?
Nou, die hielden zich ook redelijk afzijdig. Die stonden af en toe even met Louis te praten. En waren ook vooral aan het observeren.
Het was de dag van de observatie dus eigenlijk, de eerste dag bij Oranje.
Ja, één oefeningetje deed Blind. Was hij wat nadrukkelijker mee bezig. Maar het was een rustig uurtje. Er viel niet zoveel schokkends van te maken. Memphis was er niet. Maar dat was ook niet zo schokkend, want die zat gewoon in de gym binnen. En de rest van de groep was er wel. Louis benadrukte nog even dat pasen en trappen, dat een belangrijk onderdeel was van de training. En dat dat ook echt hoort bij Nederlandse spelers, dat ze dat heel goed kunnen beheersen. Of heel goed beheersen. En dat was een onderdeel van dat praatje. En verder was het was ontspannen.
Dus eigenlijk bijna elke trainer doet dat, hè? Want ik kan me herinneren dat Koeman bij PSV binnenkwam. En die ging ook altijd pasen en trappen aan het begin gelijk al dat soort oefeningen doen.
Dat is een typisch Nederlands gebruik. En je hoort ook van jongens die in het buitenland spelen dat eigenlijk bijna in geen enkel ander land op die manier wordt gedaan. Daar wordt in Nederland heel veel aandacht aan besteed. Een goede paas, goede aanname, goede trap. En dat in allerlei varianten. En dat is in heel veel buitenlanden is dat veel minder.
Ja, maar voor Louis is het natuurlijk. Ja, maar voor Louis is het anderhalve dag en dan moet het staan natuurlijk.
Ja, nou, die basis heeft hij niet per se op het trainingsveld gelegd. Daar waren de oefeningen niet naar. Daar was de tijd ook niet voor. Hij heeft maar een uur getraind. Veel jongens hebben natuurlijk het weekend gespeeld. Dus je kon op deze training ook niet heel veel doen. Morgenochtend traint hij nog. Dat is een kwartiertje open, maar verder vooral besloten. En daar zal hij wat meer aan een opstelling en aan een speelwijze sleutelen. Dat zal hij nu vooral verbaal hebben gedaan en verbaal doen in het spelershotel. Maar op het veld was daar niet heel veel van terug te zien. Er was die opbouwoefening waar ik het net over had met Frans Ekke. Zag je wat patronen van backs die er overheen moesten komen. Maar dat zijn nog niet zo heel veel.
Nee, het zegt niet over het systeem dat hij gaat spelen. Wat hij wil gaan doen, hoe het eruit gaat zien. En welke spelers eventueel kunnen rekenen op een basisplek. Of wie kans maakt op een basisplek.
Nee, want die oefening, die laatste oefening, die deden ze ook nog maar met een deel van de selectie. Toen was een ander deel alweer naar binnen.
Ja, want dat maakt eigenlijk de opgave voor Van Gaal nog lastiger. Als je bedenkt dat iedereen nog gespeeld heeft afgelopen weekend. En dan heb je eigenlijk een soort van uitloopdag. Vaak is de maandag na een wedstrijddag een uitloopdag. En dan, ja, dinsdag is het trainen. En dan is het gelijk natuurlijk naar Noorwegen en woensdag wedstrijd.
Ja, ja. Dus hij heeft, ja, dat is bekend. Hè. Hij heeft gewoon heel weinig tijd. Hij zal het vooral in duidelijkheid moeten stoppen. Daar is hij heel nadrukkelijk mee bezig. In het creëren van die duidelijkheid. Dat zit hem natuurlijk in de speelwijze. Maar zit hem ook in afspraken daaromheen. Hij liet een beetje doorschemeren eerder op die persconferentie. Dat de spelers ook snakten naar duidelijkheid. Dat was niet zozeer dat die spelers bij wijze van spreken voor de wedstrijd niet wisten in welk systeem ze gingen spelen of wat ze precies moesten doen, maar vooral duidelijkheid in communicatie.
Ja.
En Frank de Boer is natuurlijk, dat hebben we vaak genoeg geconstateerd, geen grote redenaar.
Nee.
Hij is een beetje rommelig in zijn taalgebruik, ook in zijn discipline. En daar is Van Gaal natuurlijk wel een tegenpol. Die houdt alles zeer strak.
Ja,
en op alle fronten.
Frank de Boer zou je niet snel uitnodigen voor een bier- en bitterballenavond om als redenaar op te treden en dan een verhaal te gaan vertellen, denk ik, of wel?
Nee, al denk ik ook wel dat je als Frank in een ontspannen modus is, dat je best een leuke avond met hem kunt hebben.
Dat denk ik ook, ja. Maar niet maar om, zeg maar...
Het is geen puntdichter.
Nee, het is geen verhalenverteller die je meeneemt naar een hele andere wereld. Als je je ogen dicht doet. Nee.
Klopt.
Maar dat betekent dat Van Gaal in dat spelershotel dus heel erg nadrukkelijk bezig is met gesprekken voeren of niet? Of ze de hele dag praten? Weet ik eigenlijk niet.
Nou ja, hij heeft natuurlijk een aantal spelers al uitvoerig gesproken via Zoom-sessies.
Zoom-model, hè? Het Zoom-model, het Teams-model.
Ja. Ja. Overigens is dat natuurlijk ook weer prachtig als je dat voor gaat stellen. Dat Louis lekker zit te zoomen met al die spelers. Maar daar heeft hij natuurlijk, die heeft hij natuurlijk wel gebruikt om al de uitgangspunten in speelwijze te benadrukken. Om alvast te verduidelijken en spelers individueel uit te leggen wat hij van ze verwacht. Wat hij een beetje van plan is. Dus hij heeft wel een soort voorschot genomen daarin. En dat zal hij inderdaad in de komende 24 uur verder proberen te ontwikkelen.
Ja, en dan denk ik ook, dat zei Maarten Wijfels gisteren, ja, zo'n Cody Gakpo, die is nu in vorm bij PSV. Daar kijkt hij natuurlijk ook heel erg naar. Want je hebt natuurlijk Donjal Malen wel lopen, die weinig nog gespeeld heeft. Maar Gakpo heeft al wat wedstrijden in de benen en is in vorm.
Ja. Ja, dat verwacht ik ook. Dat is altijd wat Van Gaal heeft gedaan. Hè? Ook in zijn eerdere fase richting het WK van 2014. Toen keek hij zelfs heel extreem naar vorm en moment van de dag. Toen maakte hij zijn selecties altijd heel specifiek. Dat kon per interland enorm verschillen. Maar dat is een van de uitgangspunten die hij daarbij altijd gebruikt. Is inderdaad fitheid van spelers. En hebben ze genoeg speelminuten? Hè? Kun je er 90 minuten op bouwen? Dus dat denk ik eerlijk gezegd ook, dat hij dat toch wel op een aantal posities doorslaggevend laat zijn. De andere plek is bijvoorbeeld de rechtsbackpositie die interessant is. Timmer heeft natuurlijk het ritme nu.
Ja.
Dus die zou in dat opzicht misschien logisch zijn op die plek. Van de andere kant, Dumfries heeft dat hele specifieke van mee opkomen en mee opstomen. Ja, misschien kiest hij daarvoor tegen die Nooren wel heel specifiek voor, omdat Noorwegen daar wellicht moeite mee zou kunnen hebben.
Ja, want je zou ook kunnen zeggen, dat hebben volgens mij de Italianen tijdens de coronacrisis gedaan. Die hebben bijna met twee elftallen naast elkaar geleefd, hè? Tijdens kwalificatiewedstrijden. Zo zou je ook nog kunnen kiezen natuurlijk op bepaalde momenten. Nu begin ik met deze basis en tegen de volgende pot tegen Montenegro doe ik weer met andere spelers.
Ja, al heeft hij niet de luxe om zoveel dubbele posities te hebben. Hè? Dat is natuurlijk wel een verschil met Italië en ook zeker in deze fase van de competitie. Je hebt gewoon te maken met spelers, hè? Noemden ze net al. Die waarschijnlijk max een uur kunnen spelen of soms zelfs maximaal een half uur. En daar zul je toch een beetje naar moeten kijken. Dus het zal passen en mee te worden, denk ik.
Hij verwees daarnaar, hè, bij die eerste persconferentie ook die hij gaf. Van ja, dat er tegenwoordig steeds meer spelers 60 minuten spelen of 30 minuten. Hij zei het bijna, weet je, met zo'n... Dat is niet des van Gaals natuurlijk. Die kiest gewoon het liefst spelers op die laat hij zo lang mogelijk spelen, toch? Eigenlijk in een wedstrijd.
Ik vind het fantastisch, heel even een zijsprongetje, dat jij de term niet des van Gaals gebruikt.
Ja, dat komt door Louis, hè?
Ja, maar ik vind het mooi, daar is niks mis mee, want op zich is het goed Nederlands. Maar dat Louis dat zelf ook altijd gebruikt, vind ik zo geweldig. Dan zegt hij over zichzelf niet des van Gaals.
Ja.
Alsof jij in een serieuze context zou zeggen, ja, dat is natuurlijk niet des Verhoefs.
Nee, of des Mossoes.
Ja, dat je dat zelf zegt. Ja, heerlijk. Maar goed, niet des Van Gaals, waar hadden we het over?
Nou ja, dat Van Gaal natuurlijk een type trainer is geweest die vaak vertrouwen heeft gegeven aan spelers. En die niet zo heel erg uitging van, kan iemand nou 60 minuten of 70 minuten volgens de data? Maar gewoon zegt, ja, je kan een wedstrijd spelen als je in vorm bent en je laat iemand gewoon normaal spelen. En die 60 minuten waar ze bij PSV over hadden bijvoorbeeld afgelopen jaar met Malen, dat is niet echt iets wat Van Gaal heel erg zou doen, toch, snel?
Nee, van de andere kant is het wel iemand die heel goed naar zijn staf luistert.
Ja.
En hij neemt daarin wel heel nadrukkelijk zijn eigen beslissingen. Zal er echt niet blind op varen. Van Gaal is ook wel iemand die gewoon kijkt en zijn eigen onafhankelijke beslissingen neemt. Maar hij zal er ook niet blind voor zijn. Dat was hij misschien 20 jaar geleden. Toen was al die informatie er nog niet. Maar hij is daar volgens mij wel in meegegroeid. Dus hij zal het ongetwijfeld mee laten wegen.
Ja. Trainingsdag van Oranje, reisdag. En dan is op woensdag de Interland tegen Noorwegen. Ik wil even naar de transfer deadline dag. Dat is ook een spannende dag. Welke spelers gaan er nog een overschrijving krijgen of wie niet? In Nederland zijn ze bij Vitesse in rep en roer. Want gaan Bazour, Tanane, gaan die onder andere weg. Maar ondertussen Mbappé, ja, toch niet naar Real Madrid, kennelijk. Paris Saint-Germain heeft niks meer laten horen. Dat is toch verrassend?
Dat is heel verrassend. Ja, maar dan heeft Paris Saint-Germain misschien toch nog de hoop dat ze het contract kunnen verlengen. Want anders is het natuurlijk... Nou ja, goed, die Qatari die hebben overal scheid aan. Maar anders is het natuurlijk bedrijfseconomisch is het natuurlijk niet uit te leggen.
Nee, maar bedrijfseconomisch maakt in Qatar niet heel veel uit, hè?
Nee, daarom. Ja. Dus daar moeten die Qatari achter zitten. Nee, het is opmerkelijk. Van de andere kant, ik zag hem spelen zondagavond tegen dat Rijms. Hij maakte 2 goals, maar hij maakte ook een hele gedreven indruk. Dus in dat licht past het wel dat hij blijft.
Ja, kan gewoon nog een jaar.
Kan hij heel goed. Ik denk ook dat hij heel goed met Messi kan, omdat Messi houdt er natuurlijk wel van om een beetje in te zakken en vervolgens die steekballen op die lopende aanvallers te geven. Daar speelt hij graag mee. Die klik had hij met Suarez, hè, die altijd wegliep in de diepte. En dat kan Mbappé ook. Dus wat dat betreft is het ook wel een logische match. En het is ook wel weer. Het maakt ook wel weer benieuwd, omdat je toch. Kijk, het is helemaal tegen de wetten van het moderne voetbal in om met 3 van dat soort verdetters te spelen, die natuurlijk ook amper mee verdedigen. Maar het is toch wel heel benieuwd hoe dat dan gaat straks. Als je tegen Messi, Neymar en Mbappé moet spelen. En hoe zich dat ontwikkelt in de Champions League.
Wat zeg je ook als trainer dan, denk ik dan? Stel dat je dan, je hebt dan die aanval tegenover je. En dan zeg je, loop met je man mee of hou afstand. Weet je, als geef hem 5 meter. Wat doe je?
Ja, ik zou de 3-dubbele dekking opzetten, denk ik.
Ja, en dan komt Wijnaldum steeds vrij voor de keeper. Ja.
Zeker Messi is eigenlijk niet te verdedigen. Althans, die kun je met 2-3 topfitte verdedigers kun je daar een soort plan voor maken. Maar dan legt hij hem net zo makkelijk op Mbappé natuurlijk.
Ja. Ja, maar het is toch, want het zou dan niet de grote transfer nog zijn die we krijgen op de 31ste. We hebben de afgelopen jaren steeds nog wel een hele grote transfer gehad. Maar dat valt dan toch uiteindelijk in het water.
Ja, je weet nooit wat er in de komende 24 uur kan gebeuren. Dus je moet overal rekening mee houden. En het is in ieder geval niet zo dat door corona de boel geniveleerd is.
Nee.
Dat kun je niet echt zeggen. Dus je moet overal rekening mee houden op die laatste dag. Maar het is wel meestal zo dat de hele extreme transfers vaak iets eerder worden bekokstoofd. Een Harry Kane voor heel veel geld naar Manchester City is niet doorgegaan. Maar dat traject is al maanden geleden ingezet.
Ja.
Dat was volgens mij bij Neymar naar Paris Saint-Germain ook zo. Zo'n transfer heeft ook wel een soort aanloop nodig. Ja, dus bij Mbappé, als het nu definitief van de baan is, dan denk ik dat kaliber transfer er niet meer in zit op de laatste dag. Maar goed, we weten het nooit.
Nee, je weet het nooit. Dan even naar Nederland. Tagliafico, die dan in de belangstelling staat van West Ham. Maar die zit zelf dan Venezuela volgens mij. Zijn zaakwaarnemer zit in Amsterdam. Of die zit ook nog ergens tussenin. Dat wordt een ingewikkelde transfer. Alhoewel, het kan tegenwoordig allemaal. Hè? Mobieltjes, e-mail, als je het maar op tijd indient.
Zelfs Louis van Gaal kan zoomen, weet je. Dus ja. Dat zeg ik met alle respect, maar die is toch 70. En dan kan iedereen het. Maar het is wel, ik vind het wel een opmerkelijke transfer. En het lijkt er wel aan te komen, want de clubs zijn eruit. Dus dat zal dan wel doorgaan. Ik vind het eigenlijk, vind ik het transferbedrag waar het op aan lijkt te komen, rond 12 miljoen. Vind ik relatief laag voor een speler van Ajax en een Argentijnse international.
Ja.
Dus van Ajax, hè, natuurlijk, ik snap wel dat die jonger zijn, dat die daarom ook meer waard zijn. Maar die gaan bijna niet meer voor minder dan 25 miljoen. Over het algemeen, basisspelers van Ajax. Dit is toch wel een slag minder.
Ja.
En het is ook, West Ham United. Ja, god. Het is nou niet echt een stap vooruit voor Nico. Om hem even populair te betitelen.
Maar wil je dan heel graag weg? Als je dan akkoord gaat met deze transfer?
Nou, blijkbaar wel. Dat was op zich wel bekend. Hè? Vorig jaar heeft hij zijn contract verlengd. Zoals ze dat bij Ajax vaker doen, dan verlengen ze het contract. En dan maken ze meer de afspraak dat als er interesse komt, dat ze dan meewerkend zijn. Nou, daar is dit een voorbeeld van. Maar ja, ik zou, als ik Tagliafico was, toch wel even twijfelen. Ik snap wel dat je in de Premier League wil spelen. Ik vind West Ham uit romantisch oogpunt ook echt een schitterende club.
Ja.
Maar als je er puur sportief naar kijkt, hij speelt met Ajax Champions League en West Ham heeft het afgelopen seizoen goed gedaan, maar dat is nog in de regel, mag je blij zijn als je Europa League speelt.
Ja. En dan heb je nog Onana nog steeds dat boven de markt hangt. Ook nog op het laatste moment toch misschien nog weg. Dus wat dat betreft, Johan zei het gisteren al in de podcast, het is druk bij de uitgang bij Ajax. Daar worden wel flink gehandeld.
Ja, nou, dat is ook wel logisch, toch?
Ja.
En Neres misschien nog.
Ja. Er moet wat vernieuwing komen in de selectie, hè?
Ja, ik vind het niet zo vreemd.
Nee.
Dus dan kunnen ze nog een beetje cashen en hebben ze dat corona-achterstandje ook gelijk ingehaald. Dus dan kunnen ze weer, als het in de Champions League goed gaat, kunnen ze weer met volle vaart vooruit.
Als ik nu voetbalzaakwaarnemer zou worden, ik heb die ambitie overigens niet, maar stel dat ik nu die ambitie wel zou hebben en ik zou mijn licentie halen, dan zou ik één ding doen. dan zou ik denk ik op een aantal plekken in de wereld gewoon een voetbalclub gewoon ook kopen. Ik zou gewoon zorgen dat ik genoeg kapitaal alvast heb om een aantal clubs te kopen. Want wat kan je dan doen als je talent in de geboortestad waar hij dan gespeeld heeft bij zijn club, ja, een beetje op een zijspoor is beland. Zeg gewoon, nou, je gaat naar Italië toe of hup, je gaat naar Nice. Dat is toch fantastisch?
Ja, ik weet waar je op doelt, op Mino Raiola natuurlijk. Ja, maar dat is eigenlijk al... kijk, hij heeft natuurlijk die clubs niet gekocht. Hè,
net gekocht. Maar hij heeft net vet wel een hele goede band bij Juventus.
Zeker, ja, en zo werkt hij al heel lang. En zo werken ook heel veel zaakwaarnemers in dat topsegment. Dat is bij Mendes natuurlijk ook zo. Ja. Hè, die heeft ook hele duidelijke lijnen. Je hebt nog veel obscuurdere lijnen. Je hebt zelfs zaakwaarnemers waarvan je weet... Die hebben dan een club in een binnenzak in Israël. En dan hebben ze een club in een binnenzak in het Oostblok. En daar worden spelers gewoon continu doorgeschoven. Hè. Dat zijn van die vaste patronen. En dan blijft er onderweg wat geld aan de stok hangen. En dan willen ze hun zakken mee. Dus dat is niet nieuw. En je kon inderdaad ook het geval van Iataren.
Ja.
Want daar hebben we het over. Daar kon je natuurlijk uittekenen dat het ergens bij een Raiola-club moest gaan gebeuren.
Ja, de vraag is alleen welke club zou het zijn. Maar ja, Raiola is geen eigenaar. Maar daarom zei ik, als ik nu zaakwaarnemer zou worden, zou ik ook gewoon die club kopen. Dan zou ik ook gewoon zeggen, ja, dan kan ik zelf bepalen wat ik met die spelers doe. Dat is toch makkelijk? Ja,
mag officieel niet.
Nee, maar echt een stroommannetje. Dan koop jij die club, ja. Toch? Jij bent op een gegeven moment ook wel klaar met de journalistiek.
Zeker.
Dan koop jij die club, dan in naam, en dan handel ik die spelers steeds aan jou toe.
Ja, dat is prima, eetje. Nee, maar dat is inderdaad wel de praktijk waar het steeds meer naartoe gaat. Dat soort... grote netwerken zich aan het vormen zijn. En het heeft niks meer met voetbal of met sport te maken. Het heeft ook heel vaak hebben dat soort transfers natuurlijk altijd een. Hè, soms dan is het een package deal. Hè, dan wordt het ene spelletje wordt verschoven en dan krijg je die andere er gratis bij. Of het is puur een economisch motief. Hè, niet zozeer een sportief motief. Dus ja, je kunt er van alles van zeggen, maar dat is hoe de grote mensenwereld van het voetbal werkt tegenwoordig.
Maar zijn we Ihattaren en zijn talent nu voor altijd kwijt? Is het nu gedaan?
Ja, dat ligt toch vooral aan hem.
Ja, maar je hebt het met Bakati ook gezien volgens mij. Die was ook al vroeg klaar bij PSV. Die dacht, ik ga het grote geld opzoeken. Dat is natuurlijk ook die voetbal ergens in België volgens mij.
Ja, nou ja, god, bij PSV, dat is wat we er regelmatig van horen. Hebben ze natuurlijk hele grote twijfels. Want dat is natuurlijk... Kijk, ja. Er wordt heel veel op Smit wordt dat gegooid. Maar dat is natuurlijk veel complexer dan alleen maar een trainer die niet in hem ziet zitten. Als het zo simpel was, dan zou je dat met z'n allen... Want daar zitten verstandige mensen bij PSV. Zou je dat op proberen te lossen? Nou ja, dat is gewoon niet gelukt. Dus dan is er wel, dan is er wel wat mis natuurlijk. Daar kun je niet omheen. Maar hij wordt uitgeleend door Sampdoria. Hè?
Ja.
Dat is het idee. Nou ja, dat past misschien al iets beter. Juventus is natuurlijk een veel te grote stap om daar veel minuten te maken komend seizoen. Dus misschien is dit nog een soort variant, maar ja, het ligt toch heel erg aan hemzelf. Hij heeft natuurlijk de laatste anderhalf jaar heeft hij er, dan kun je altijd naar de trainer wijzen, maar heeft hij er natuurlijk helemaal niets van gebakken.
Nee, het kan natuurlijk wel weer. Er zijn heel veel jongens die in Italië op dat middenveld slagen ondertussen toch. Ik bedoel, Martin de Roon ging daar naartoe. Dat was natuurlijk ook nog geen grote voetballer, maar die stond er toch ook. Jerry Schouten bij Bologna. Dat soort clubs kan je toch wel enigszins opvallen als Nederlandse jongen.
Klopt, maar het zijn wel andere types.
Ja, klopt. Ja.
Jij noemt echt middenvelders.
Ja, het is natuurlijk een aanvaller.
En
ja.
Koopmeiners is er ook een voorbeeld van. Die zou volgens mij ook perfect in Italië passen. En Iataren is natuurlijk wel echt toch meer een aanvaller. Iemand met een die het van een individuele actie moet hebben. Nou ja, misschien past het. Ja. Ik hoop het, want het is natuurlijk een begenadigde voetballer. Maar ik hoop wel dat hij ermee stopt om naar anderen te wijzen. En het gewoon bij zichzelf zoekt en het ook zelf oplost.
Ja. Carlos Vinicius, nieuwe spits van PSV mogelijk. Hij staat op punt om in te lijven. Te laat?
Nou, ja, god. Kijk, het is altijd moeilijk. Want als je nu een hele dure spits had gehaald, puur om de Champions League te halen, en het was mislukt. Ja, dan hadden ook mensen gezegd van, ja, was het nou wel zo slim om zoveel geld uit te geven voor een Champions League die je niet haalt. Als je hem vervolgens niet haalt, dan is de situatie weer net anders. Hè? Als je het wel had gehaald, had je de categorie Luc de Jong misschien kunnen proberen. En nu kom je iets meer in een gokje terecht. Ja.
Je gaat natuurlijk ook veel zien dat de komende uren veel spelers gehuurd gaan worden. Ik vraag me altijd af, wat is dan de waarde, want je haalt nu een speler binnen, maar ja, die heb je in een jaar. Je moet er volgend jaar weer op zoek naar misschien bij PSV 2 spitsen, want Sahavi heeft ook volgens mij een contract dat afloopt. Dus je moet steeds weer op zoek naar nieuwe mensen. Is het tijd kopen of wat is het?
Nou ja, ik, Kijk, zo'n PSV heeft natuurlijk best wel goed geïnvesteerd. Laten we eerlijk zijn in de selectie. Ze hebben een paar jongens er echt bij gehaald. Waar je nog een paar jaar de as van je elftal mee kan vormen. Die Ramaljo en Prupper en Van Ginkel en zo. Dat is natuurlijk echt wel kwaliteit. Nou, dan kun je de beste huurspeler bij hebben. Ja, als je constateert dat je in de aanval te weinig variatie hebt. En dat heeft Smit al een paar keer aangegeven. Dan kun je best een speler huren om dat sportief even voor een jaar op te lossen. Kijk, als je Champions League had gehaald, dan had je ook weer meer kunnen investeren. En dan had je voor een langere termijn oplossing kunnen kiezen, denk ik.
Ja. Tot slot, bij Feyenoord wordt volgens mij ook kortzachtig overlegd. Wat gaan we nu doen? Hè? Die hebben natuurlijk heel veel spelers de deur uit gedaan. Komen misschien nu toch een beetje erachter. Ja, misschien iets te veel. Want ja, we hebben niemand meer op de bank zitten behalve 17-jarige jeugdspelers. Die moeten dus nu ook weer. Dan komen we toch weer in de categorie een beetje paniek aankopen dan toch? Als de een niet wil dat je bij de volgende komt.
Zeker. En het is natuurlijk wel, die Giallo is natuurlijk wel jammer.
Ja, ja.
Ja, ik bedoel, voor Feyenoord vooral. Maar het was ook voor ons wel een leuke speler geweest als neutrale watchers aan de lijn.
Ja.
Toch een beloftevolle jongen. Het is puur pech dat hij geblesseerd raakt in een onder 21 wedstrijd. En dan kom je inderdaad in een categorie paniek aankopen. Of althans, ja, nee, dat is wel wat het is.
Ja, Reis Nelson van Arsenal wordt dan nu weer genoemd als volgende nieuwe naam.
Ja, nou ja, dat soort spelers, daar zal Feyenoord er toch in moeten zoeken. Hè? Een huurconstructie, een jongen die bij een grotere club buiten de boord valt en op het nippertje beschikbaar komt. Nou ja, dat hoeft niet per se paniek aankoop te zijn. Dat is nog redelijk te overzien misschien. En het is in algemene zin natuurlijk wel zo, het is natuurlijk heel krankzinnig allemaal hoe dat gaat op die laatste dagen. En er gebeuren al de gekste dingen en er wordt amper nog nagedacht en er wordt soms veel te veel betaald voor spelers. Maar het is wel een beetje hoe de markt werkt. Dat richting die deadline komen er gewoon meer spelers beschikbaar voor minder geld. En daarom zitten clubs ook allemaal een beetje naar elkaar te kijken. En Feyenoord staat natuurlijk ook echt achteraan in die hele keten. Voedselketen. Die moeten gewoon afwachten. En dan valt er nog wat uit de boom of niet. En die moet je dan oprapen.
Ja, daar hebben natuurlijk veel clubs. Hè. Die zitten allemaal nog te wachten van als we nog versterkingen kunnen halen. Of het nou jouw NAC is of bij een Excelsior. Maar op alle niveaus gebeurt dat. Wie kunnen we nog binnenhalen? Wie kunnen we nog voor weinig even binnen tikken?
Ja, klopt. En dan weet je dat je in ieder geval niet de hoofdprijs hebt betaald over het algemeen.
Ja.
Tenzij je iets heel raars doet. Maar het blijft vaak sportief een gokje.
Ja, zeker. Nou goed, gaan het afwachten. Die transfer deadline dag is nog de hele dag. De 31ste. En in sommige landen is die weer wat later, geloof ik nog. Hè? Want een paar landen mag je nog doorhandelen, volgens mij, na de 31ste.
Dus dan... Dat is heel merkwaardig trouwens, vind ik.
Ja,
is het nou zo moeilijk om dat gewoon één lijn te trekken?
Nee, want je moet een escape route hebben voor die zaakwaarnemers. Als je dan toch een club hebt, moet je ook nog een club hebben buiten die transfer deadline. Dat je daar nog een speler naartoe kan sturen op het laatste moment.
Dat zal het zijn,
dat is allemaal een trucje natuurlijk. Jij vandaag op weg naar Noorwegen?
Nou nee, want in Noorwegen zijn de maatregelen tegen corona nog zeer strikt.
Dat is waar.
Er zijn er maar zeer weinig plek op de tribune. Dus ik ga naar de persconferentie van Louis van Gaal in Zeist.
Ja.
En Maarten reist af naar Noorwegen.
Ja, precies. Nou, Maarten Wijfels, morgen vanuit Noorwegen dan. En met de voorbeschouwing op die wedstrijd van het Nederlands Elftal. En een nieuwe AD Voetbalpodcast. En Sjoerd, veel plezier vandaag dan bij Louis.
Dat is altijd leuk, toch?
Zeker. Ik kijk er nu alweer naar uit. Dankjewel.
Jo.
Goals direct op je mobiel. AD Goal Alert. Activeer gratis in onze app.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.